Harte welkom. Het is het digitale beeld van de sessie van 7 april 2021 aan de Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van de Provinciale Staten van Flevoland. Welkom aan iedereen die live meekijkt of op een ander moment de livestream gaat bekijken. Ik mag u voorstellen voor deze commissie. Han Thomas is mijn naam en ik word daarbij ondersteund door de commissiegevier mevrouw Kroonen. Op de agenda van de beeldvormende commissie staat maar één onderwerp vandaag. Het inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Hiervoor staat een minuut of 60 gepland. En ik hoop dat u alle akkoord met de agenda bent. Dan kan ik de agenda bij deze vaststellen. Ik verzoek u wederom om uw microfoon zelf uit en aan te zetten. De regels zijn bekend, mag ik aannemen. Een I voor in de WhatsApp als u een interruptie wilt plegen. Een W voor het woord. En een TP als u een technisch probleem heeft. Ik wens u allen een informatieve sessie toe. Zoals gezegd, we beginnen als enig punt de inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. De portefeuille is de heer Appelman. 60 minuten als aangegeven. En tijdens deze beeldvorming wordt de Provinciale Staten geïnformeerd over de huidige positie in het proces, gemaakte afwegingen en het vervolg van het proces. We beginnen met een presentatie waarna u de mogelijkheid vragen te stellen. Ik geef direct het woord aan de heer Wilms, programmamanager van de provincie Flevoland. Naderhand de vragen en voor beantwoorden van de vragen is ook mevrouw Van der Vecht aanwezig. Naderhand kunt u in de app aangeven of u de vragen heeft over dit onderwerp. Ik zie de heer Wilms al verschijnen, dus ik geef u graag het woord aan u, meneer Wilms.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan gelijk van start gaan. Het gaat over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. En dit is ook een beeldvormende sessie, eigenlijk zonder oordeelsvorming en besluitvorming. Ik kom er straks op waarom dat zo is. Dat is met name omdat Provinciale Staten, gedeputeerde staten, voor deze fase gemandateerd hebben van het inpassingsplan. Maar bij die mandatering hebben Provinciale Staten gelijk ook aangegeven van we hebben alle vertrouwen in dat gedeputeerde staten dat zorgvuldig zullen doen. Maar we blijven wel graag geïnformeerd over de voortgang. Nou, dus bij deze de informatie over de voortgang rondom het inpassingsplan en ook nog wat aanpalende ontwikkelingen rondom het maritieme cluster en hoe we daarin varen op dit moment. Ik zie zelf mijn presentatie en ik zie mezelf. En voor de rest zie ik de voorzitter. Dus mocht er tussentijds vragen zijn, dan graag even een berichtje. Mag wat mij betreft tijdens de presentatie. Mag ook achteraf wat u zelf prettig vindt. Ik begin eventjes met een algemener kader. Omdat het volgens mij de tweede keer is dat we de commissie informeren over de gang van zaken rondom de maritieme servicehaven. Voor een aantal commissieleden is het misschien goed om nog even die context weer terug te halen. Waarom die maritieme servicehaven? Dat heeft eigenlijk met een aantal zaken te maken. De maritieme bedrijven op Urk, en dat beginnen er steeds meer te worden, die groeien eigenlijk uit een jasje. Het gaat best wel goed met die maritieme sector. En de oude werkhaven van Urk die is gewoon weer vol. En al sinds jaren, misschien wel 15 of 20 jaar, geven die maritieme ondernemers ook aan van wij willen graag groeien. Dat zagen ze al aankomen. Maar het is best wel lastig om zo'n haven te ontwikkelen. Dat komen we nu zelf ook achter, dat het best wel veel voeten in de aarde heeft. Het heeft te maken met wet en regelgeving, financiële aspecten. Dus op een gegeven moment hebben die maritieme ondernemers aan ons gevraagd van provincie, kunnen jullie daar ook een rol in spelen? Bij Flevokust hebben we als provincie eigenlijk eenzelfde soort rol gepakt. Zowel planologisch het mogelijk maken, ruimtelijk juridisch, als ook zeg maar de feitelijke realisatie. En we zitten nu eigenlijk in dezelfde situatie rondom de maritieme servicehaven. Wel een heel duidelijk profiel uiteraard. Flevokust, logistiek, op en overslag in de maritieme servicehaven, meer als echt een werkhaven. Dus voor scheepsbouw, refit, het afbouwen van schepen, maar ook aanverwante maritieme dienstverlening. Zoals duiken, sonar, dat soort zaken. Mag ik de volgende sheet, Sander? We hebben daar als provincie ook van gemeend van dit is zo'n belangrijke ontwikkeling eigenlijk voor de Urker gemeenschap. en ook voor de regio, dat we daar als provincie een stap naar voren moeten doen. Het bleek ook voor de gemeente best een ingewikkelde opgave te zijn om dit zelf planologisch en ook financieel vorm te geven. Dus als provincie hebben we gemeente met name vanuit dat sociaal-maatschappelijk belang dat het goed is om daar een rol in te gaan spelen. Iedereen weet waarschijnlijk wel dat Urk groot is geworden met vis. Dat staat soms wel eens wat onder druk vanwege pulsvisserij, Brexit, conjunctuurgevoelig business is dat. En daarmee
om de economie. Meneer Willems, mag ik u heel even onderbreken?
Ja.
Want u gaf aan dat uw vragen tijdens uw presentatie wel op prijs stellen. Maar het leek ons handiger om het na afloop van uw presentatie te doen. Dus ik laat u helemaal uw presentatie doen en daarna komen de vragen.
Dat is helemaal prima. Dat is uiteraard. De maritieme servicehaven is ook bedoeld om de economie van Urk te verbreden en daarmee ook de kwetsbaarheid van die economie te verminderen. We hebben ook een regiodeal gesloten, samen met het Rijk, omdat we zien dat het, niet alleen wij als provincie zien dat als een belangrijke impuls voor de regio, maar ook het Rijk ziet dat als een belangrijke impuls. Ook de ondernemers uiteraard, onderzoek, bedrijfsleven, onderwijs. In die regio-deal, die eigenlijk pas is gesloten nadat wij als provincie hebben besloten om in te stappen in de ontwikkeling van die maritieme servicehaven, heeft drie pijlers. En dat gaat over fysieke ontwikkeling. Dat is in het geval van de provincie dus duidelijk die servicehaven. Het gaat ook over een stuk innovatie, onderzoek, vernieuwing, verduurzaming. En een stuk talentontwikkeling. Want met alleen een fysieke ontwikkeling kan je nog geen krachtig cluster bouwen. Dus daarom hebben wij gemeente om samen met het Rijk en ook ondernemers en onderwijs ook op die andere aspecten een impuls te geven. Dat is misschien voor een andere sessie relevant en goed om te weten. Dat doen we ook graag een keer als het weer fysiek mogelijk is. Dan kunnen we ook wat dingen laten zien. We kunnen een soort markt organiseren of op locatie misschien de commissie uitnodigen. Maar het is goed om te weten dat het dus in een breder kader gebeurt en dat we niet puur en alleen aan een fysieke ontwikkeling aan het bouwen zijn, maar eigenlijk zijn we aan het bouwen aan een clusterversterking om dat cluster op Urk toekomstbestendig te maken. Waar staan we dan nu? En we focussen nu even weer wat meer op het inpassingsplan, planologisch juridische traject. We hebben het al eerder geprobeerd, laat ik het zo maar samenvatten. Hier op deze sheet staat nog even opgesomd van welke besluitvorming er allemaal is geweest richting provinciale staten. We zijn natuurlijk begonnen met een bestuursopdracht om ook de provinciale rol en het provinciale belang daarin aan te geven. En dat is eigenlijk het startpunt geweest waarin de staten hebben gezegd van gaat u maar aan de slag met in ieder geval het voorbereiden van die planologische procedure. In 2017 is dat vervolgens ook nog voorzien van een rol als ontwikkelende partij. Risicodragend ontwikkelend ook nog in een keer. Dat betekent dus dat we als provincie de investering doen van de realisatie van de haven. En dat we via een erfpachtconstructie met die ondernemers onze investering langzaam terugverdienen. Dus daar is ook door de Staten reeds investeringskrediet voor beschikbaar gesteld. En dat is allemaal in unanimiteit gegaan. Dus dat geeft ook aan dat er breed draagvlak voor is. We ontwikkelen dit ook op een integrale manier. Zoals ik net ook al aangaf, dus samen met de ondernemers, met de gemeente. Maar ook met aandacht voor ecologische aspecten, duurzaamheid. Dus we willen het echt als een integrale ontwikkeling neerzetten. In 2018, of 2017 zelfs al, is het inpassingsplan, de eerste poging daartoe, is definitief vastgesteld door provinciale staten. En we hebben toen heel lang moeten wachten op een besluit van de Raad van State. Er was namelijk bezwaar ingediend door de IJsselmeervereniging tegen deze ontwikkeling, tegen het inpassingsplan. En dat hadden ze op vele terreinen ingestoken, landschappelijk, natuur, allerlei aspecten. Maar ook op stikstof. En dat was precies het moment dat de hele stikstofdiscussie eigenlijk prominent begon te worden. En de Raad van State, want daar waren we ondertussen beland. Omdat we ook crisis- en herstelwet zijn, belanden we gelijk bij de Raad van State op het moment dat er een bezwaar tegen een inpassingsplan wordt gemaakt. Die namen toen even geen besluiten. Ze hebben toen de hele stikstofdiscussie eigenlijk voorgelegd aan het Europees Hof. En daar moesten we lang op wachten, eerlijk gezegd. Dus we hebben ruim anderhalf jaar gewacht op een uitspraak van de Raad van State. En toen kwam er een vrij hard oordeel. En dat was eigenlijk dat het hele inpassingsplan vernietigd werd. Puur en alleen op het aspect stikstof. En eerlijk gezegd konden we daar niet zo heel veel aan doen. Het had ermee te maken dat we het verkeerde rekeninstrument hadden gebruikt. Maar er was gewoon weer geen ander rekeninstrument. Dus we konden het niet goed doen. Nou, best een hard oordeel, eerlijk gezegd, van de Raad van State. En later hebben ze ook wel eens wat milder geoordeeld. Dat je het mag repareren, maar wij konden eigenlijk terug naar af. En dat betekent dat je een heel nieuw inpassingsplan moet gaan maken. Nou, nu zult u waarschijnlijk zeggen, ja, het lag al op de plank. Dus start opnieuw de procedure. Maar omdat wij dus bijna 2 jaar hebben moeten wachten op die uitspraak van de Raad van State, waren er ook andere ontwikkelingen in het gebied. Met name ook aan de kant van de gemeente, de binnendijkse ontwikkeling. Want de gemeente die is bezig om een binnendijks bedrijventerrein te ontwikkelen. Nou, omdat die ontwikkeling daar is, en ook omdat er een woonwijk wordt gemaakt door de gemeente Urk, Zeehaldewijk, ja, hadden we andere uitgangssituaties. Dus veel van die onderzoeken die we gedaan hebben voor zo'n inpassingsplan, dus ook voor de milieueffectrapportage, die moesten overnieuw. Doe ondertussen maar de volgende, denk ik, Sandra. En daarmee hadden we dus eigenlijk de toezegging, de belofte, de hoop dat we binnen een jaar weer een vastgesteld inpassingsplan aan u voor zouden kunnen leggen. Of een inpassingsplan voor vaststelling aan u voor kunnen leggen. Hebben we daar iets langer over moeten doen. En dat heeft ook te maken met de hardnekkige stikstofproblematiek die er nog steeds is. Daar kom ik in een latere sheet kom ik daar nog even op terug. Desondanks hebben we gemeend. Nogmaals, ik zal straks even toelichten welke afweging we gemaakt hebben op het stikstofdossier. Hebben we gemeend dat we wel voortgang moeten laten zien. Niet alleen richting onszelf, want ja, wij zijn feitelijk alleen maar faciliterend als provincie. Maar met name ook voor de ondernemers, die maritieme ondernemers. Die wachten dus al heel erg lang op deze haven. En sommige ondernemers beginnen ook echt knel te zitten. Dat heeft ermee te maken dat ze gewoon uit hun jasje groeien. Maar een aantal van die ondernemers hebben ook hun positie in de oude werkhaven reeds verkocht. Met een bepaalde termijn. Dus op een gegeven moment moeten ze ook echt vertrekken. Nou, en als ze dan niet terecht kunnen op die servicehaven, dan moeten ze toch ergens anders hun business voort gaan zetten. En dan vertrekken ze uit het gebied. En dat zou natuurlijk immens zonde zijn. Dus dat zit nog wel enige urgentie achter om ook de voortgang erin te kunnen houden. Nou, wat ligt er dan voor? Het ontwerpinpassingsplan hebben we weer in procedure gebracht. Provinciale staten hebben GS daarvoor gemandateerd om zeg maar, het ontwerp in procedure te kunnen brengen. Normaliter is dat ook een bevoegdheid van GS, maar dat is dus naar GS gemandateerd. Het ontwerpinpassingsplan met de bijbehorende milieueffectrapportage. Sinds 12 maart ligt die 6 weken te inzage, dus eind april loopt die termijn dan af. En dan gaan we vervolgens, doe de volgende sheet maar, Sandra. Doe maar even de volgende sheet en dan kom ik later hier wel op terug. Draaien we de volgorde een klein beetje om. Dan hebben we straks de inspraaktermijn gehad, dus eind april. Dan gaan we de inspraakreacties verwerken. En dan gaan we dat verwerken in het definitieve inpassingsplan. En de planning is best ambitieus. En dat is omdat we graag nog voor de zomer het definitieve inpassingsplan vastgesteld zouden willen hebben. Nou, dan komen we uiteraard weer terug bij u in de commissie. Beeldvormend en vervolgens ook oordeelsvormend en dan besluitvormend in PS op 30 juni. Dat is wel met één kleine kanttekening. En dat is dat er niet te veel inspraakreacties en ook vooral niet te veel ingewikkelde inspraakreacties komen. Want in deze planning hebben we onszelf feitelijk een week gegund om de inspraakreacties te verwerken tussen het ontwerp en het definitieve inpassingsplan. Wij hebben goede hoop dat dat gaat lukken. Maar het is wel met een kleine disclaimer dat als het er of veel te veel zijn of hele lastige, dan halen we die termijn mogelijk niet. En dan springen we over de zomer heen. En daarmee hebben we dan feitelijk 2,5 maand in de planning verloren. Dan weer even terug naar de vorige sheet, alsjeblieft, Sandra. Want dan kan ik nog even aangeven wat de verschillen eigenlijk zijn tussen het vorige inpassingsplan en het inpassingsplan wat nu op tafel ligt. En waarom we toch nog wel even erover hebben na moeten denken of we het nu in procedure willen brengen, ja dan nee. Wat er anders is, of wat er eigenlijk nodig is voor dit inpassingsplan, is dat er ook voor de verkeerskundige ontsluiting een goede onderbouwing ligt. Bij het eerste inpassingsplan was dat niet nodig, want toen waren we eigenlijk de eerste van een reeks plannen die ondertussen in werking zijn getreden. Maar ondertussen is dus ook het binnendijkse bedrijventerrein in procedure geweest. En ook de woningbouwontwikkeling op Urk. Daarmee is de capaciteit van de Domineesweg is wel bereikt. Je mag eigenlijk geen nieuwe plannen toevoegen aan een weg die capaciteit niet meer kan hebben. Dus daarmee moeten we ook een perspectief schetsen dat de ontsluiting van Urk toekomstvast georganiseerd is. Nou, er loopt nu een traject samen met de gemeente Urk en de gemeente Noordoostpolder en de provincie om een tweede ontsluitingsweg voor Urk te realiseren. De zogenaamde Randweg. Daar vinden op dit moment de gesprekken over plaats tussen die drie partijen. En wij willen ook een bestuursovereenkomst daarover afsluiten. Nou, die bestuursovereenkomst is dan voldoende onderbouwing voor dit inpassingsplan om te laten zien dat er dus een oplossing is voor die, ja, voor die infrastructurele ontsluiting van Urk. Dat loopt op dit moment nog. Wij streven er dus naar om ook die bestuursovereenkomst gereed en ondertekend te hebben op het moment dat het definitieve inpassingsplan bij u voor ligt. Nou, tweede aspect. Wat ook nog loopt wat ook niet spannend is. Die eerste is ook niet zo heel spannend, eerlijk gezegd. Gaat over de Barro. Dat is de buitendijkse ontwikkelruimte. Dat is eigenlijk de ruimte die van het IJsselmeer afsnoept, tussen aanhalingstekens. Dat heeft met waterbergend vermogen te maken. En bij het eerste inpassingsplan hebben we 10 hectare barroruimte gevraagd, geclaimd en gekregen. Maar bij het tweede inpassingsplan heeft Rijkswaterstaat nog eens een keertje goed gekeken naar de plannen. En die zeggen van ja, maar je gaat eigenlijk ietsjes meer doen dan die 10 hectare. Dus we hadden nog een paar hectares extra nodig. En dat heeft ermee te maken dat er ook wat drijvende constructies op en rondom die haven komen. En u en ik zullen misschien denken, ja, drijvend, dat heeft geen impact op het waterbergend vermogen. Dat is ook zo, maar desondanks zijn de regels wel dat je ook voor drijvende constructies, als die vastzitten met ankerpalen, zeg maar, dat je niet zomaar makkelijk weg kan varen, dan moeten die meegeteld worden voor de barroruimte. Dus daar hebben we nog 3 extra hectares voor gevraagd. En dat ligt momenteel in procedure. Nou, ambtelijk is dat allemaal afgekaart, alleen het briefje moet nog even deze kant op komen. Die 3 hectare hebben we overigens gezocht en gevonden bij de gemeente Lelystad. Omdat elke gemeente aan zich maar 5 hectare barroruimte heeft. Dus Urk had ze 5 hectare al ingelegd. Noordoostpolder had dat al gedaan voor het eerste inpassingsplan. En Lelystad heeft wat meer buitendijkse ontwikkelruimte. Dus die konden 3 hectare nog wel missen. En ook de servicehaven is trouwens van belang voor de ontwikkeling, de maritieme ontwikkeling bij Lelystad. Flevokust profiteert bijvoorbeeld van de maritieme services die geleverd kunnen worden, ook aan de partijen die op Flevokust actief zijn. Dus daar kan een mooie synergie gevonden worden. Nou, dan de laatste. En ik zou zeggen, ik heb de laatste voor de leukste voor het laatst bewaard, maar ook de lastigste. En dat is de stikstof. Die is best taai, eerlijk gezegd. We hadden de hoop en ook de indruk dat in dat jaar wat we onszelf gegeven hadden om het inpassingsplan weer in procedure te brengen en definitief te maken, dat eigenlijk op landelijk niveau de stikstofdiscussie wel beslecht zou zijn. Via generieke maatregelen van het Rijk. We hebben natuurlijk de 100 kilometer maatregel. Maar ook bij de veehouderij zijn er allerlei opkoopregelingen en dat soort zaken. En we hadden de hoop dat dat voldoende stikstofruimte op zou leveren. Dat eigenlijk voor heel Nederland de stikstofproblematiek voor de kleine belasters, de kleine de ontwikkeling die maar een klein beetje stikstofemissie en ook daarmee stikstofdepositie zouden organiseren, dat wel opgelost zou zijn. Nou, dat is helaas niet zo. En daar hebben wij niet alleen last van, maar ook vele andere ontwikkelingen. Maar wat zo naar is bij de ontwikkeling van de servicehaven, is dat het om hele kleine emissies gaat. En daarmee dus ook om hele kleine deposities. Maar wel op veel gebieden. Het verspreidingsgebied is heel groot. En daarmee moet je ook op heel veel gebieden compenserende maatregelen treffen of stikstofreducerende maatregelen treffen. Dat zijn gebieden die liggen tot in Groningen, de Veluwe. Dat is best een groot gebied, de Noord-Hollandse kust. En als provincie hebben we natuurlijk niet overal stikstofruimte die we zomaar weg kunnen plukken bij al die verschillende provincies. Dus dat is een ingewikkeld traject. We zijn wel goed op streek. Zowel op nationaal niveau hebben we de gesprekken met het Rijk, als in interprovinciaal verband, als individueel met verschillende provincies, lokaal, regionaal. Dus op al die niveaus kijken we wat de mogelijkheden zijn om echte stikstofruimte te organiseren. Maar dat is nog gezegd taai. Er lopen nu 2 trajecten waar we goede zicht hebben op echte stikstofruimte, om dat echt aan dit project te kunnen binden. En daarmee ook voldoende compensatie te kunnen organiseren, of extern salderen, zoals dat dan heet. Maar op het moment dat we het ontwerp in procedure hebben gebracht, was dat nog niet definitief. En op dit moment is dat nog steeds niet definitief. Dan zult u vragen, ja, waarom heeft hij dan toch het inpassingsplan in procedure gebracht? Want die stikstofruimte is nog niet juridisch hard geregeld. Wij zijn van mening dat dat feitelijk ook niet echt nodig is. Want er is nog een andere route. En dat is dat je met een ecologische onderbouwing, echt ecologisch onderbouwd, dat die stikstofdepositie van deze ontwikkeling niet significant is. Nou, en wij denken dat we dat goed kunnen onderbouwen, omdat de maximale depositie van deze ontwikkeling, zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase, 0,02 mol per hectare per jaar is. Nou, dat zegt misschien niet zo heel veel, maar dat is hetzelfde als dat er per jaar een groepje ganzen overvliegt en zijn behoefte doet, of één keer je hond uitlaten per hectare per jaar. Dus feitelijk gaat het om heel weinig, maar de Raad van State is heel streng. Dus die zegt, ook al heb je meer dan nul depositie, dan moet je dat nog gaan compenseren. Maar omdat het dus op heel veel gebieden is, ver weg, is dat toch lastig om dat te organiseren. En de makkelijke maatregelen zijn feitelijk al genomen. Wij hebben gemeend dat we met een ecologische onderbouwing aan kunnen tonen dat op al die gebieden, al die 24 gebieden en ook alle habitattypen binnen die 24 gebieden, er feitelijk geen significant ecologisch effect is vanwege die hele kleine deposities. Dat hebben we ook door een ecologisch adviesbureau laten onderbouwen. Dus op zich denken we dat dat een goede onderbouwing is. Alleen dat is juridisch wel riskant. Er is weinig jurisprudentie erover in de rechtspraak. Over puur een ecologische onderbouwing om dan toch een ontwikkeling goed te keuren. Dus we hebben gemeend dat parallel daaraan, aan het traject wat we nu lopen van het ontwerp-inpassingsplan met die plannen of die passende beoordeling ecologische onderbouwing, toch nog steeds echt op zoek naar echte stikstofruimte, om het zo maar eens te zeggen. Met twee redenen. Aan de ene kant om het juridisch hard te krijgen. Dus dan kan niemand daar echt meer bezwaar tegen maken, als ze het niet eens zijn met de ecologische onderbouwing. En aan de andere kant omdat we als overheid toch ook wel een maatschappelijke verplichting hebben. We zeggen tegen de landbouw, we zeggen tegen de industrie, er moet stikstofreductie worden toegepast. En zelf zouden we dan, alhoewel het heel weinig is, stikstof toe gaan voegen. Dus ja, bijna ook een morele verplichting om stikstofreductie toe te passen. Nou, zoals gezegd, en dat zijn gesprekken die op dit moment nog lopen, hebben we goede gesprekken. Zit ook in onderhandeling op dit moment met een partij. Uiteindelijk kunnen we het natuurlijk niet delen met welke partij dat is. Maar de gesprekken die zijn hoopvol. Echt op zo'n manier dat we ook hopen, verwachten, dat op het moment dat het definitieve inpassingsplan bij u ligt, dat we ook harder stikstofruimte hebben middels extern salderen. Mocht dat niet zo zijn, dan is er altijd nog de escape om in de periode dat we bij de Raad van State terechtkomen, want de verwachting is wel dat de IJsselmeervereniging weer bezwaar zal maken, dat we ook nog die tijd hebben om daar de stikstofruimte te kunnen organiseren. Nou, mocht dat allemaal niet lukken, dan hebben we altijd nog de achtervang van de ecologische onderbouwing. Lang verhaal. Samengevat. Belangrijk dat er voortgang is, met name voor die ondernemers. Ook belangrijk, misschien dan nog de laatste sheet, Sandra, eentje terug alsjeblieft. Want ik was nog één puntje vergeten te zeggen. Deze. Het laatste zinnetje op deze sheet is wel relevant. Want voordat we het inpassingsplan vast willen laten stellen door de staten, willen we ook graag dat de ondernemers die op de servicehaven actief gaan zijn, de privaatrechtelijke contracten gaan tekenen. Dat is feitelijk de overeenkomst die ze met de provincie sluiten voor een periode van 80 jaar, dat ze dan de haven gaan erfpachten. En dat is eigenlijk de financiële onderbouwing, of de economische onderbouwing voor dit bestemmingsplan of inpassingsplan. Daarmee hebben we ook de investering die wij plegen, is dan aan de andere kant gedekt door de contracten die we sluiten met de ondernemers. Nou, dat is het verhaal. Ik heb het ook iets langer gemaakt dan de 10 minuten die ik daar oorspronkelijk voor zou hebben. Ik had ook het idee dat we een half uurtje zouden hebben voor deze beeldvormende sessie, maar we hebben een uur gekregen. Dus ik denk, nou, dan zal ik het iets uitgebreider toelichten. Dus ik ga ervan uit, of ik hoop dat dit een redelijk compleet verhaal is. En mochten er vragen zijn, dan uiteraard graag.
Ja, dank u wel, meneer Willems. Ik denk dat het zeker compleet was wat betreft de behoefte voor de eerste vragen. Onderhand weer een aantal vragen gesteld. Meneer Vrouwenvelde en mevrouw Dubois. Ik begin even met meneer Vrouwenvelde. Heeft u een vraag voor meneer Willems?
Dank u wel, voorzitter. Nee, ik had een vraag gesteld bij de eerste slide, maar die werd bij de tweede slide beantwoord. Dus ik was in iets te vroeg. Dus, nee.
Ja, prima. Dat is dat mooi. En mevrouw Dubois, heeft u een vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die heb ik. Ik heb hem trouwens ook al gesteld in de app. Nee, ik heb de uitspraak gelezen en ik vind het best ingewikkeld. En een heel gedoe. Maar de vraag rijst natuurlijk, voldoet dat nieuwe ontwerpplan nu wel aan alle voorwaarden? En dan even buiten de pas, want het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken. En zijn al die punten zoals die ingebracht zijn door die IJsselmeervereniging, zoals waterkeringen, dijk en impact op de natuur, zijn die onderwerpen nu wel allemaal getackeld?
Dank u wel,
het zou toch jammer zijn als we straks weer veroordeeld worden tot de proceskosten.
Dank u wel, mevrouw Duwa. Meneer Wilms, ik wil graag eerst even alle vragen laten stellen. En dat u ze dan in één keer kunt beantwoorden als u het goed vindt.
Dat is prima. Schrijf ik even mee. Ja.
Ga ik verder met meneer Benen. Meneer Benen, aan u het woord.
Goedendag. Ben ik goed verstaanbaar, voorzitter?
Helemaal luid en duidelijk.
Oké, ik heb een drietal vragen. Ik zou graag nogmaals iets verduidelijking willen hebben over de slide waarin iets stond over de geplande procedure voor vaststelling met die 1 week inspraak. Want dat begreep ik niet helemaal precies. Kunt u daar iets meer over uitweiden wat het nou precies betekent? Is dat dan inspraak voor de burgers of is dat inspraak voor onszelf als provinciale staten? En met de lastige vragen en wat de consequenties er zijn. Maar dan mijn volgende 2 vragen gaan over stikstof. De ecologische onderbouwing. Is dat een onderdeel van de ADC-toets waar u naar refereert? Of is dat een totaal op zichzelf staande ecologische onderbouwing? Dus als het ware een andere procedure om via de Raad van State te gaan? Tot slot, de partij waarmee u in onderhandeling bent voor het externe salderen. Zover ik begrijp, de maritieme servicehaven heeft betrekking op 34 Natura 2000 gebieden qua stikstofdepositie. Heel concreet gevraagd, de ene partij waarmee u in onderhandeling bent, hoeveel van deze stikstofgebieden gaan getackeld worden in aanloop tot de goedkeuring? Dank u wel. Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel, meneer Benen. Meneer Van der Starre, u heeft ook nog vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, even een hele korte vraag. Stel dat we inderdaad weer bij de Raad van State terechtkomen als gevolg van bezwaren die weer ingediend worden. Is er iets te zeggen over de termijn die daar dan weer voor gaat gelden? Zitten we alweer 2 jaar verder of kan het in dit geval wat sneller gaan omdat dit eigenlijk een aangepast plan is van hetgene wat er al voorheen beoordeeld is door de Raad van State? Tot zover.
Dank u wel, meneer Van der Starre. En meneer Luijendijk, u heeft ook een vraag. Meneer Luijendijk? Ik hoor meneer Luijendijk niet. Ga ik even naar mevrouw Den Boer. Mevrouw Den Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mogelijk is het een vraag voor de gedeputeerde, maar dan kan meneer Willems hem doorschuiven, denk ik. Bij de gebiedsgerichte aanpak hebben we gehoord dat er meerdere grote projecten van provinciaal belang zijn die eigenlijk om die stikstofruimte zitten te springen. Is er een prioritering in die verschillende grote provinciale belangen? Is er een rangorde? Welke er eerst? Of geldt dat niet? Tot zover.
Dank u wel, mevrouw de Boer. En als ik meneer Luijendijk er onderhand al is, meneer Luijendijk? Nee, die wil niet meedoen. Ik hoor u nu. Ja, meneer Luijendijk, gaat u gang.
Oké, dank u wel, voorzitter. Dank voor deze technische toelichting. Fijn dat we even geüpdate worden. We zien toch wel veel risico's, een krappe planning. In onze optiek toch wel optimistische insteek bij stikstof. Nou is het hier beeldvormend, dus zal ik onze mening daarover nu achterwege laten. Maar ik zou wel graag nog iets meer informatie willen over de invloed van provinciale staten nog op dit traject. We hebben dit natuurlijk gemandateerd. Maar mogen we straks echt alleen nog maar ja of nee zeggen? Of, want er zitten toch wel heel veel, wat ik al zei, nog risico's, et cetera, aan. En wij moeten uiteindelijk wel, zijn wel toch eindverantwoordelijk als PS. Dus ik vroeg me wel af hoe dat geregeld precies is. Dank, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Oosterveld.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is gericht eigenlijk op de kop en de staart eigenlijk van de presentatie. Dank trouwens voor de heldere presentatie daarin. Aan het begin werd gezegd dat er steeds meer ondernemers zijn die hier een rol in willen spelen en een deel eigenlijk van de haven in ieder geval interesse in hebben. Hoeveel zijn dat er? En dat gecombineerd met aan het eind dat de wens is om voor 30 juni getekende contracten te hebben van de ondernemers. Betekent dat dan al die ondernemers die nu ook in de verkennende fase zitten ook nog meegenomen moeten worden voor een getekende contract voor 30 juni? En daarnaast nog, hoeveel ondernemers gaat het eigenlijk om die gaan tekenen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Oosterveld. En tenslotte, meneer Versloten.
Voorzitter, dank u wel. Mijn vraag, ik heb er twee. Mijn eerste vraag lijkt wel wat op de vraag van de heer Benen. We zijn als provincie in overleg met een partij voor het extern solderen. Maar we weten ook dat de depositie op heel veel verschillende plaatsen plaatsvindt. Is dan één zo'n partij wel voldoende om aan de eisen te voldoen? En de tweede vraag, die is puur procedureel. Ik merk dat er de wens is om voor de zomer het een en ander te regelen, om zo maar te zeggen. Dan zie ik bij de commissies twee data, 2 en 16 juni, waarvan één beeldvormend. Ik vraag me af, als ik zo dit globaal bekijk, of een beeldvormende sessie dan wel nodig zou zijn. Maar goed, dat hoeven we nu niet meteen een antwoord op te krijgen. Dat is ook vooral aan de procedurecommissie. Maar misschien is die 2 juni dan goed om dat als een soort reservedatum te houden.
Dank u wel, meneer Verstoten. Meneer Boutkamp, wou toch ook nog wat kwijt. Meneer Boutkamp, aan u door.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst de complimenten weer aan het projectteam wat weer deze presentatie verzorgt. En daarmee ook gelijk uitgesproken alle hoop die we, zeg maar, de ondernemers, maar ook de mensen die eraan werken hebben om dit traject, wat al heel lang loopt, tot een goed einde te brengen. U hoort aan mijn stem, daar zit toch een lichte toon in van zorg. Die zorg is van hoe houden we nog steeds die ondernemers bij ons. Ik begrijp eruit uit de belangstelling en de contracten dat die nog steeds groot is. Maar dat is een zorg die wij wel hebben vanuit de PVV. Hoe houden we die ondernemers erbij? Want dit speelt al jaren. De vraag die ik dan vervolgens heb is, ik vind wel dat u een hele krappe termijn neemt van een week. Gezien de ervaringen tot nu toe met bezwaarprocedures of indieners. Waarom heeft u bewust gekozen voor die ene week? Vlak zo ook voor het zomerreces. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de inspraaktermijn en dergelijke. En dan ga ik ook mee met de heer Versloten van het CDA. Want als het aan de PVV ligt, handelen we dit gewoon af voor de zomervakantie. En de vraag is dan, hoe gaan we dat gezien de commissies dan toch voor elkaar krijgen om dat te lukken? Ja, en alle overvragen zijn al gesteld, voorzitter. Maar gezien wat er speelt landelijk, hou ik me hard vast of we dit ooit nog eens tot een goed einde kunnen brengen, gezien het gedoe rondom een gecreëerd probleem met de naam stikstof. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Boutkamp. We gaan het zien. Ik geef graag het woord aan meneer Willems voor de beantwoording van al uw vragen. Meneer Willems.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik loop ze van voor naar achter gewoon even af. Voldoet het ontwerp-inpassingsplan aan alle bezwaren, of zijn eigenlijk alle bezwaren die de IJsselmeervereniging eerder heeft ingebracht, zijn die opgelost? Ik zou graag ja zeggen. Ik denk ook dat dat ja is. Dat neemt niet weg dat de IJsselmeervereniging ongetwijfeld weer bezwaar in zal dienen. Het is goed om te melden dat de Raad van State bij de eerdere procedure eigenlijk op alle onderdelen de provincie in het gelijk heeft gesteld. Of de IJsselmeervereniging niet in het gelijk. Behalve op stikstof. En nogmaals, daar konden wij toen eigenlijk niks aan doen. Dus dat sterkt ons wel in onze gedachte dat zowel op het gebied van waterbergend vermogen als op het gebied van ruimtelijke ordening, landschappelijke inpassing, dat we dat goed voor elkaar hadden en nog steeds hebben. Garanties kan ik uiteraard niet geven. Dat is aan de Raad van State. Wij zien de stikstof nogmaals als het grootste risico. En die andere onderdelen, daar hebben we gewoon wederom zorgvuldig naar gekeken. Er zaten een paar kleine opmerkingen in op de eerdere inpassingsplan, waar de Raad van State van zei van let u daarop. Hij is er niet op afgekeurd. Maar nu we het toch kunnen repareren, hebben we dat ook gedaan. Dat zit echt op bijna punten en komma's. Op dat aspect maak ik me niet al te veel zorgen. Stikstof, maar daar kom ik straks op terug. Dat is uiteraard een ander verhaal. Dan een aantal vragen over de procedure. En die kan ik wel een beetje bundelen volgens mij. Eerst was de vraag van hoe zit dat nou procedureel feitelijk? Wij hebben nu 6 weken het ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegd. Dat is dus de termijn dat iedereen zienswijze in mag dienen op het inpassingsplan. Na die 6 weken dan is bekend welke zienswijze er is ingediend. En dan hebben we ambtelijk, binnen de provinciale organisatie, onszelf een week gegeven. En dat is inderdaad ambitieus en krap. Maar we weten wel ongeveer in welke hoek de reacties te verwachten zijn. Hebben we een week om dat te verwerken. Het adviesbureau wat ons hierbij ondersteunt, die staat al klaar. De beleidsafdeling die daar mogelijk ook nog op moet acteren, die staat ook klaar. Dus wat dat betreft hebben we iedereen wel klaarstaan om, mocht dat nodig zijn, de nodige activiteiten te verrichten. Maar nogmaals, het is een krappe planning. En ik gaf zelf al de disclaimer, is dat heel veel of zitten er echt ingewikkelde zienswijzen tussen? Dan halen we dat mogelijk niet. Dan zijn er dus 2 mogelijkheden. Dat we of over de zomer heen gaan, of ik hoorde volgens mij 2 partijen ook de suggestie doen, CDA en PVV zeiden dat van misschien kunnen we dan wel de beeldvorming overslaan. Dat is uiteraard niet aan mij. Dat is aan de staten zelf hoe ze dat vorm willen geven. Maar dat zou een mogelijkheid zijn waarmee we tussen een aantal weken extra zouden kunnen organiseren. Dat weten we pas als we dat nodig hebben op het moment dat het zover is. Op zich de suggestie, die is denk ik heel welkom. Vervolgens van heeft de provinciale staten nog een rol in het vaststellen van dit inpassingsplan? Ja, uiteraard. Het definitief vaststellen van het inpassingsplan is niet gemandateerd door de staten AGS. Dus daar heeft de staten nog een eigen rol in. Ik vraag me wel een beetje af, ondanks dat het geen ordersvorming is, op welke elementen de staten die discussie dan zouden willen voeren. Want bij het mandateren eigenlijk van het ontwerp inpassingsplan naar GS is feitelijk door de staten gezegd van dit is bijna knippen en plakken van het eerdere inpassingsplan. Op welke elementen er dan aanpassingen gewenst zijn, maar dat is binnen iets voor een volgende ronde. Dan een inhoudelijke vraag meer op het stikstofverhaal. Die passende beoordeling of de ecologische onderbouwing, die laatste term die snap ik zelf altijd wat beter. Is dat hetzelfde als een ADC-toets? Nee, dat is niet hetzelfde. Een ADC-toets, dat is feitelijk als je er helemaal niet mee uitkomt. Dat je dan zegt van wij kunnen het niet met extern salderen oplossen. Mogen we in een ander gebied, in een ander natuurgebied, de natuur compenseren, om het zo maar eens te zeggen. Daar maken we geen gebruik van die route. Aan de ene kant, omdat je dan aan behoorlijk wat strenge eisen moet voldoen. Het moet heel acuut zijn. Het moet eigenlijk niet op een andere manier zijn op te lossen. En je moet er alles aan gedaan hebben wat in je macht ligt om dat stikstofprobleem op te lossen. Om door die toets heen te komen, moet je van goede huizen komen. En feitelijk zijn het alleen projecten van nationaal belang. Die status hebben we helaas niet. Er zijn ook wel projecten van regionaal belang, maar dan, dat is echt een hele zware procedure. Dus dat is zeker niet minder risicovol en al helemaal niet gemakkelijk. En daarbij is het ook niet zo dat bij zo'n ADC-toets, het is zeker geen papieren exercitie. Dus dan moet je ook serieus effort instoppen. Dus dat levert geen juridisch voordeel op, geen extra zekerheid en zeker ook geen tijdwinst. Dan iets over de onderhandelingen die gevoerd worden met de agrarische ondernemers. Dat zijn er twee concreet. Omdat het om vrij weinig emissie gaat en dus ook om vrij weinig depositie, maar wel op heel veel gebieden. Als we met een agrarische ondernemer praten, die heeft feitelijk veel meer emissie. Alleen het reikt wat minder ver. Maar de verspreidingskarakteristieken zijn anders. Maar als je met een agrarisch ondernemer ongeveer 50, 60 koeien... Het is natuurlijk afhankelijk van welke locatie je mee spreekt. Als je met een agrarisch ondernemer in het noorden spreekt, dan heb je natuurlijk wat minder impact op gebieden die zuidelijk liggen en omgekeerd. Maar als je de parallel zou trekken, als je precies op de servicehaven een agrarische ondernemer zou hebben, dan hebben we ongeveer 50 koeien nodig om de emissies van de servicehaven te compenseren of te salderen. Als we verder wegkomen, dan komen we aan de ene kant dichter bij natuurgebieden. Dus dan heb je er weer wat minder nodig, maar de andere kant op. Want spreidingskarakteristiek is natuurlijk in alle windrichtingen heb je daar ook weer wat koeien nodig. Of varkens, of kippen, of welke emittant dan ook. Dus het gaat niet om enorme grote boerderijen die moeten worden opgekocht. Het kan ook zijn met verduurzamingsmaatregelen. Dus met luchtwassers die de stalsystemen schoner maken. Dat is op zich ook nog wel een elegante oplossing als dat kan. Wij proberen namelijk niet de tegenstelling op te zoeken tussen aan de ene kant de servicehaven en aan de andere kant de agrarische ondernemingen. We proberen iedereen zijn boterham te laten verdienen. Dus het mooiste zou zijn inderdaad als dat of op vrijwillige basis gaat, dat het een stopper is, of iemand die zijn bedrijfsvoering sowieso al om zou willen vormen, of een verduurzamingsmaatregel. Dat doet natuurlijk het minste pijn. Maar dat biedt dus wel perspectief om ook op al die 24 gebieden extern te salderen. Dan was er een andere vraag over prioritering van stikstofruimte. Dat is niet helemaal mijn terrein, moet ik eerlijk zeggen. Dus die geef ik graag door. Maar ik kan me niet voorstellen dat er op die manier gekeken wordt. Feitelijk is het zo dat elke ontwikkeling zijn eigen stikstofruimte moet organiseren. Dit is een ontwikkeling van provinciaal belang. Provinciale staten hebben deze ontwikkeling van provinciaal belang verklaard. En daarmee hebben wij ook de noodzaak en de behoefte om stikstofruimte te organiseren voor deze ontwikkeling. Maar of daarin geprioriteerd wordt tussen de ene ontwikkeling en de andere ontwikkeling, dat is een vraag die eerder bij GS thuis hoort. Dus daar durf ik geen antwoord op te geven. Ik weet wel dat we hier met man en macht op zoek zijn naar stikstofruimte. Organisatiebreed en ook over andere organisaties heen. Dan even kijken.
Nee, Willem.
Stikstofvraag heb ik volgens mij gehad. Ja?
Was u bijna aan uw laatste antwoord bezig? Anders heb ik
een interruptie. Ja, ik heb nog een vraag over de ondernemers. Die heb ik nog staan. Van hoeveel zijn er geïnteresseerd in? Hoe loopt het met de contractvorming? En dan ben ik denk ik aan toe.
Doe maar even. Dan heb ik daarna een interruptie voor u. Laat u gaan.
Ja, dank u wel. De ondernemers waar we mee spreken, dat zijn feitelijk dezelfde ondernemers waarmee we ook gestart zijn. En uit mijn hoofd zijn dat een negental ondernemers. Dus we sluiten dan op 9 contracten af met die ondernemers. Dat is een eenvormig contract. Dus we gaan geen maatwerk leveren. Dat heeft er ook mee te maken dat wij eigenlijk het contract wat wij sluiten met die ondernemers, dat is feitelijk het contract wat wij ook sluiten met het Rijk. Want we kunnen de gronden van het Rijk niet kopen, die moeten wij erfpachten. En daarmee kunnen we ook die gronden niet doorverkopen, die gaan wij onder erfpachten. En de condities die we van het Rijk krijgen, die leggen wij door naar de ondernemers. En daarmee hebben we eigenlijk een eenvormig contract met die ondernemers. Dat gaat over de looptijd, die is voor alle ondernemers hetzelfde. Dat gaat over de condities waaronder er gepacht kan worden. Dat gaat ook over de prijs, dus de erfpacht, de kanon. De gesprekken die worden op dit moment gevoerd. De condities die zijn bekend bij de ondernemers. Iedereen kan zich voorstellen hoe dat gaat. Ondernemers willen graag onderhandelen. Maar in dit geval is dat eigenlijk niet mogelijk. Want alle condities die staan gewoon vast. En als we terug naar de onderhandeltafel moeten, dan moeten we ook terug naar de onderhandeltafel bij het Rijk. En dan zijn we wel even verder. De ondernemers die snappen dat ook. En we hebben de ondernemers ook uitgelegd dat dit echt het beste is wat we voor ze kunnen organiseren. Daar hebben ze ook alle waardering voor. Maar ja, ondernemers blijven ondernemers. Dus die proberen tot het laatste moment nog een kwartje eraf te organiseren. Dat gaat in dit geval niet. Wij kunnen dat bij het Rijk niet organiseren. En dat werkt gewoon niet op die manier. Dus de condities zijn bekend bij de ondernemers. En ze praten nog steeds met ons. Dus dat is de status. En ook de deadline waarin ze moeten tekenen is bij hun bekend. Dus dat waren mijn antwoorden. Mocht er nog een vraag zijn of als ik iets vergeten ben.
Ja, ga ik eigenlijk een soort moment van tweede termijn in, lijkt me, wat vragen betreft. En dan geef ik eerst het woord aan meneer Beenen. Die heeft vast nog een vraag voor u. Meneer Beenen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb nog een korte vervolgvraag op die onderhandeling met die twee partijen. Dank u wel voor het uitgebreide antwoord, maar ik had het gevoel dat niet echt mijn vraag beantwoord werd. Heel concreet is mijn vraag eigenlijk. Er zijn 34 gebieden waar stikstofdepositie van de maritieme servicehaven op neerkomt. Met deze twee partijen, hoeveel van deze gebieden kunnen afgevinkt worden als compleet, als voltooid, als deze onderhandelingen succesvol afgerond worden? Dat is een beetje voor mijn beeldvorming, dat ik het idee heb van nou, wat voor een progressie kunnen we maken met deze onderhandelingen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Beenen. En er zijn nog een tweetal vragen in de tweede termijn. Meneer Oosterveld, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, aanvullend nog de volgende vraag. De ontsluitingsweg waar net over gesproken is dat een voorwaarde voor de haven? Hoe belangrijk is die eigenlijk voor de haven? En wie betaalt daar eigenlijk aan mee? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Oosterveld. En meneer Luijendijk, u had ook nog een vraag.
Ja, dank voorzitter. Ja, toch even over die planning en over die zienswijze dat daar maar 1 week voor beschikbaar is. En ook de opmerking erbij, ja, dat toch wel een beetje bekend is uit welke hoek dat zal komen. Dus dat waarschijnlijk wel zal lukken. Dat vind ik toch wel klinken naar vooringenomenheid. En dat lijkt me niet de bedoeling. Dus daar wil ik wel toch nog even benadrukken dat we daar toch echt voor moeten waken. Want dat lijkt me geen goede zaak. Het klinkt een beetje alsof de antwoorden al van tevoren geschreven kunnen worden. Dat lijkt me niet de bedoeling. Dus dat wilde ik nog wel even meegeven. Dat was eigenlijk geen vraag. Dank, voorzitter.
Nee. Ja, ik hoor dat. Dat is inderdaad geen vraag. En meneer Willems, twee toch vragen voor u. Dat is uw antwoord.
Ja, volgens mij kunnen die vrij kort. De eerste vraag van jaar 21 over de stikstof. Als wij inderdaad tot de overeenstemming komen met de partijen waar we nu het gesprek mee voeren, dan kunnen we alle gebieden volledig extern salderen. Dus een netto depositie minder dan nul. Omdat die match in ruimtelijke zin niet 100% is, hebben we heel veel overcompensatie. Dus daarmee hebben we mogelijk ook stikstofruimte georganiseerd voor andere ontwikkelingen in de provincie. Nu wil ik daar geen valse verwachtingen wekken, maar er is dus waarschijnlijk ook nog wat stikstofruimte over die voor andere ontwikkelingen ingezet dan zouden kunnen worden. Dan de tweede vraag over de ontsluitingsweg, of dat een voorwaarde is voor het inpassingsplan. De fysieke realisatie uiteraard niet, maar wel dat er zicht is op een infrastructurele goede oplossing. Dus dat al het verkeer van de servicehaven, maar ook van de binnendijkse bedrijventerreinontwikkeling en van die woningbouwontwikkeling op Urk, dat die allemaal goed afgewikkeld kunnen worden. Dat je daar perspectief op biedt, dat is wel een voorwaarde. En daarvoor hebben we dus die bestuursovereenkomst nodig. Hoe ziet dit financieel? Het is een provinciale weg. Maar hij is zeker ook van belang voor de ontsluiting van Urk. En ook deels voor die van de Noordoostpolder. Dus we hebben nu de verdeelsleutel afgesproken. Tenminste, dat is het concept. Bestuurlijk 3/4 van de kosten voor de provincie. En 1/4 voor de gemeente. En dan de laatste vraag, of wat niet eigenlijk een vraag was, maar meer een oproep of een waarschuwing voor ingenomenheid. Bij het eerste inpassingsplan of de eerste poging daartoe hadden we alleen maar een zienswijze van de IJsselmeervereniging en voor de rest eigenlijk alleen maar steunbetuigingen. Ja, dat zijn ook weliswaar zienswijzen, maar daar hoefden we niet echt antwoord op te geven. We hebben op dit moment geen signalen dat er andere partijen zijn die daar bezwaar tegen maken. Dat kan natuurlijk altijd. Daar houden we ook zeker rekening mee. Maar we weten zeker dat de IJsselmeervereniging een bezwaar in gaat dienen. En dat is ook omdat we het gesprek hebben gezocht met de IJsselmeervereniging. Van kunnen we tegemoetkomen aan jullie bezwaren of aandachtspunten? Feitelijk, dat heeft tot een gesprek geleid. Maar feitelijk zeggen ze, we zijn gewoon tegen. Punt. Hoe die haven ook vormgeven, we blijven tegen. Dus daarmee wil ik niet zeggen dat we voor ingenomen zijn, maar weten we wel vrij goed op welke punten en ook vanuit welke hoek het bezwaar zal komen of de zienswijze zal komen. En daarmee hebben we zeker het antwoord nog niet geschreven, want we weten niet precies welke insteek de IJsselmeervereniging zal kiezen. Maar we hebben dus wel een verwachting op welke knoppen er gedrukt gaat worden. En nogmaals, een week is inderdaad krap. Dus is dat niet haalbaar, dan zullen we de tijd moeten nemen om dat zorgvuldig te beantwoorden. Want niemand is erbij gebaat dat we nu overhaast een definitief inpassingsplan in procedure brengen en vervolgens op procedurefouten of op inhoudelijke onvolkomenheden door de Raad van State weer terug worden gestuurd. Daar is niemand bij geholpen.
Prima, dank u wel, meneer Willems. Nu was er één vraag die u niet kon beantwoorden. Dan ga ik eens vragen of gedeputeerde Appelman rond die stikstof een duidelijk antwoord kan geven. Meneer Appelman, bent u daar?
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij was dat de vraag van mevrouw Den Boer van D66 over de prioritering. Ja, er is inderdaad in de gebiedsgerichte aanpak, mevrouw Den Boer, zijn een aantal projecten van provinciaal belang benoemd. Ik zou daar absoluut geen prioritering in haar willen aangeven, maar een nevengeschiktheid. En het is zo, zoals de heer Willems ook aangaf, dat alle projecten hun eigen stikstofoplossing moeten organiseren. Nu, als het gaat over de gebiedsgerichte aanpak en de servicehaven, is nu dit als eerste aan de orde. Dus dit komt nu ook als eerste langs. Maar zeker zijn alle daarin genoemde projecten van belang voor de provincie. En zullen we daar dus ook voor een oplossing voor moeten zoeken.
Dank u wel, meneer Appelman. Ik zie toch nog een vraag. Ik weet niet voor wie die is. Ik ga het aan meneer Boutkamp vragen. Meneer Boutkamp, aan wie heeft u een vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik dank de heer Willems voor zijn uitgebreide toelichting. Maar ik heb toch eigenlijk dezelfde vraag ook aan de gedeputeerden met betrekking tot die planning. Ik hoor meneer Willems zeggen van nou, we verwachten uit de IJsselmeervereniging uit die hoek te vragen. Die hebben we ook benaderd. Nou, als je hun website bekijkt en hun punten die ze regelmatig publiceren, dan verwacht ik dat zelf ook. Want ze lopen ermee te koop met dat verhaal. Maar toch richting de gedeputeerden, want mijn zorg is niet weggenomen om zeg maar te behandelen voor de zomervakantie. Want ik vind het zonde om 2,5 maand dit project stil te laten liggen, terwijl we al die jaren al bezig zijn. Dan kan je wel zeggen, ja, wat is dan nog 2,5 maand? Maar ziet de gedeputeerde mogelijkheden om zeg maar dit project toch voor de zomervakantie zeg maar in de procedure te krijgen zoals die eigenlijk dan nu in dit lijstje, dit wensenlijstje staat? Dat is eigenlijk mijn vraag, voorzitter.
Dank u wel, meneer Boutkamp. Meneer Appelman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is een terechte vraag van de PVV. Er is ons veel en ik zou bijna zeggen alles aan gelegen om dit voor de zomer ook procedureel af te wikkelen. Maar naar beste weten en inzicht wat we nu hebben, is er inderdaad een risico aanwezig dat de te nemen tijd voor de beantwoording van de zienswijzers, dat die langer is. Ja, dan zal ik absoluut bij u terugkomen om te bespreken wat de procedure moet zijn en of u politiek bereid bent dan wel te schuiven in de datum voor de beeldvorming, dan wel de beeldvorming achterwege te laten. En dan zal er een debat ontstaan tussen enerzijds zorgvuldigheid en de risicoafweging zoals naar voren gebracht door de Partij voor de Dieren, en anderzijds de urgentie zoals ook door een aantal andere partijen aangegeven. En dat debat zullen we dan met elkaar moeten voeren. Maar de inzet van dit college is inderdaad om te komen voor de zomer tot besluitvorming.
Dank u wel, meneer Appelman. Ik neem aan dat meneer Boutkamp voldoende beantwoord is. Ik zie de duim omhoog van meneer Boutkamp, hartstikke mooi. Ik zie verder voorlopig geen verzoeken in de tweede termijn om het woord te voeren of vragen te stellen. Dan ga ik er voorlopig van uit dat het voldoende beantwoord is, dit onderwerp. De tijdspanne wordt dus een vraag of het allemaal gaat lukken. In principe is de beeldvorming op 19 mei of 2 juni. Dus in afwachting daarvan wou ik dit onderwerp dan afsluiten. Dan dank ik de heer Willems voor zijn inbreng. En meneer Appelman voor aanwezigheid. Alle andere statenleden ook voor aanwezigheid. Dan sluit ik de vergadering. Ik zie u graag om 7 uur terug voor een oordeelsvormde vervolg van de commissie R&D. Tot straks.
Dank u wel.
mee, Hans.
Dank u, tot ziens.
Dag, meneer Benen.
En succes allemaal.
Tot ziens.